Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouai. Het is vrijdag 12 maart, nog 3 dagen voordat de stembureaus opengaan en 5 dagen tot de grote verkiezingsdag. Tijdens deze campagne zijn we elke dag even bij je vanaf de grote vergadertafel op de Haagse redactie om je bij te praten in deze krankzinnige tijd toch wel. Hier aan tafel Arjen Fortuyn, de TV-recensent van onze krant. Goedemiddag.
Hi, ja, weggerukt van de tv.
Dank dat je hierheen bent gekomen. Arjen, ik moet zeggen, ik had donderdagavond echt gewoon stress. Ik zat het debat tussen Wilders en Rutte te kijken, hè? Het PAU-debat. Tegelijkertijd kwamen die tweetjes binnen over Baudet bij Jinek. En ik durfde dan weer niet te zappen daarheen, want dan was ik weer bang dat ik het moment in het PAU-debat zou missen. Hoe doe jij dit?
Nou, gisteravond, donderdagavond, gewoon lijden. Okay. Ik heb bedacht dat ik wel genoeg stukjes over debatten had geschreven de afgelopen dagen. Dus ik was bezig met een stukje over iets anders. En zat rustig te typen, had inmiddels wat muziek aangezet. En ik hoor ineens vanuit de woonkamer, waar mijn vrouw bezig was met televisie kijken. Je moet nu wel echt gaan kijken hoor. Nou, zij was Jinek aan het kijken, dus ik zuchtend toch weer de tv aan. En daar zag ik Baudet bij Jinek, die bij hoog en bij laag volhield dat wat zojuist op televisie te zien was geweest, toch echt niet gebeurd was, omdat hij Hiddema beter kende dan iedereen aan die tafel. En de moed zonk me al een beetje in de schoenen. Ik dacht van, oh nee, moet ik nu toch weer hier over schrijven? En toen kwamen de tweets binnen over Wilders tegen Rutte. Waarbij ik dacht van, oké, nou goed, laat ik daar dan ook maar weer even dus naar kijken. Toen heb ik geprobeerd een beetje tegen te zappen ten opzichte van wat er in de woonkamer gebeurde. Als ik hoorde dat daar naar Jinek gekeken werd, dan ging ik naar Wilders en Rutte. En als ik hoorde dat daar ineens Wilders weer zeg maar door de gang mijn kant op getetterd kwam, dan ging ik weer even naar Jinek, omdat ik dacht van nou ja, als er echt iets groots gebeurt, dan word ik wel gewaarschuwd en dan kan ik zappen. En dan heb ik uiteindelijk dus tot 12:45 het maar weer allemaal in een stukje bij elkaar zitten vegen.
Dit is
vegen.
De perfecte kijkwijzer. 2 tv's hebben, de een op het ene kanaal, de ander, en dan heen en weer gaan rennen als je alleen woont.
Ja, de extra kijker werkt wel heel goed hoor in deze situatie.
Ik vind het toch ook wel heel geruststellend dat zelfs de professionele televisiekijker nog in een soort geordende chaos opereert.
Zeker. Rick Rutte, inmiddels onze stamgast. Wat heb jij eigenlijk gekeken?
Twitter, vooral. En dan een beetje dingen terugkijken. Ja, ik ben enorm geoot. En durf het eigenlijk al bijna niet meer te zeggen. Dus ik kijk soms wel dingen terug. Ik heb het debat wel gekeken gisteren. Het debat tussen Wilders en Rutte, wat voelt alsof het nu al 2017 is. En dat gaan we dus straks nog 2 keer krijgen.
Wat we in ieder geval zagen, en dat werd deze vrijdag ook wel echt het ophefje van de dag, was natuurlijk Baudet bij Jinek, die op een gegeven moment ook wegging. Midden in een optreden van een cabaretier, Martijn Koning. Wat ik me dan afvraag, Rick, hoe keek je daarnaar? Want dat weglopen, dat zien we nu een aantal keer gebeuren, dat dient een doel.
Het trekt aandacht. En we hebben allemaal meegekregen dat Thierry Baudet in het nieuws is. En een partij die op een aantal zetels staat. En eigenlijk bepaald niet de grootste is. niet meedoet in de grote debatten, domineert weer het nieuws.
Ja, het is gewoon een hele handige tactiek.
Ja, nee, en in dit geval werkte het nog uitstekend, omdat hij het in zeg maar een uur lang heel zwaar had bij Jinek. En het leek uit te lopen op een tamelijk mislukte exercitie voor hem. Ja, en toen kreeg hij die cabaretier als een soort cadeautje. Met als reden om toch nog de benen te nemen
en de publieke
zonder tijd.
Heeft.
Maar dat komt, zeg ik als mediacriticus, ook wel door de heftige reactie van RTL en Jinek op dit incidentje.
Die maakte excuses voor het optreden van de cabaretier.
Ja, die schoten onmiddellijk in een kramp. Want zoveel gebeurde er nou ook weer niet. En ja, daardoor is het inderdaad, zwengel je die affaire nu aan tot iets wat inderdaad zo groot is dat je er bijna liever niet over praat. Maar en dat is natuurlijk een enorm cadeautje voor Baudet. Men had hier veel schouderophalender op kunnen reageren. Gewoon zeggen van, ach ja, nou ja, zelf hadden we het niet zo gezegd als de cabaretier, maar we hadden hem om een nummertje gevraagd. Dit was het nummertje. Ja, we snappen wel dat Baudet boos was. Jammer dat hij weggelopen is.
Het was in ieder geval een campagnemomentje voor Baudet en Rick. Jij volgt FVD deze campagne, maar eigenlijk al wel wat langer, hè? Want zij zijn een van de weinige partijen die wel de straat op gaan.
Ja, en we hebben het er laatst over gehad in de wekelijkse Haagse Zaken. Ja. Ook, hè, dat zij dus het gemak hebben dat, omdat zij toch niet geloven dat het coronavirus zo ernstig is als alle andere partijen, hoeven ze zich ook niet bang te maken dat Thierry Baudet op handen schuddend wordt gespot. Dat doet hij aan de lopende band.
Knuffelen, ja.
Ja, hij is vandaag nog, zei hij, voor bij de politie langs geweest, omdat er misschien een zaak tegen hem zou lopen. Dat is ook meteen weer uitgelopen op een grote spin. Hè. Ik ga misschien wel de gevangenis in, martelaar voor jullie vrijheid.
Even, dat is een zaak omdat hij dus op Urk handen had geschud.
Ja, ja, en ook wel op meer plekken. En hij heeft ook ergens een tango gedanst, geloof ik. En dit, ja, ze nemen overal niet die regels zo serieus als menig ander. Maar ze vullen ook een uur op dat podium. En ik wil het daar eigenlijk even over hebben. Want daar zie je wel, nu ze dag in dag uit, elke dag twee keer ergens staan. Je ziet daar wel wat gebeuren. Het is namelijk een uur lang dat Baudet daar meestal staat te oreren. Zonder autocue, zonder script. En ik bedacht me ineens toen ik het nu zat terug te kijken, ook in het licht hiervan. Wat gebeurt er nou als er niet iemand is? Niet zo'n cabaretier op zijn stoel. Niet iemand anders aan een tafel, geen Azarkan. En die dus helemaal het Rijk alleen heeft. En een welwillend publiek. En het is eigenlijk elke dag een soort, ja, ik zou bijna zeggen, een comedian in een try-out. Die, nou, als je wel eens een avondje bent wezen doorzakken in Toemler, of je bent wel eens naar de try-out geweest voordat een cabaretier een show geeft, dan merk je, dan zitten er allemaal missers in. Af en toe wordt er een goed grapje gemaakt. En waar het publiek goed op reageert, dat hoor je de volgende dag weer in de voorstelling terug. Nou, dat merk je hier ook. Ik ben in Roosendaal geweest 2 weken terug en daar kwam een matig grapje langs over bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge. Ik zal hem niet herhalen. Het publiek viel stil. Je kon de krekels horen. Wat doen krekels eigenlijk?
Chirpen.
Chirpen, ja, op het plein tussen de palmbomen en het casino van Roosendaal.
Op zich niet in februari hoor, maar ga door.
Ja. zo stil was het dus. En dat verdwijnt dan. En wat blijft er wel in terugkomen? Een verhaal over het vaccin. Dat eigenlijk de afgelopen weken steeds iets dominanter is geworden in het verhaal dat hij daar houdt. 2 weken terug kon je Baudet horen dat hij twijfelde over het vaccin en dat hij hem waarschijnlijk niet ging nemen. Eerder deze week was het verhaal een stuk bonter geworden en was het ineens, dat vaccin, neem het maar niet, want je krijgt er misschien wel kanker van. Je krijgt er misschien wel auto-immuunziektes van.
En dat betekent dat we totaal niet weten wat op langere termijn of middellange termijn de consequenties zijn voor je immuunsysteem. Het zou auto-immuunziektes kunnen veroorzaken. Het zou kanker kunnen veroorzaken. Allerlei dingen.
En ik bedacht me eigenlijk ook hiervan, hey, dit herken ik ook. Ik weet nog dat ik 2 jaar geleden, ik volg die partij dus al een tijdje, ja, inderdaad. Ik weet nog dat ik 2 jaar geleden in een zaaltje zat, in Bergen op Zoom, voor de Provinciale Statenverkiezingen. En toen kwam er al een vraag langs van iemand uit het publiek. Die zei, wat vindt u eigenlijk van vaccins en Big Pharma? Wat is dan het antwoord als Baudet niet meteen weet? Dat weet ik niet, dat moeten we nog een keer grondig uitzoeken. He, je hoort het Trump-draaiboek eigenlijk. Hè? Some people should be looking into this. We zouden hier eens naar moeten kijken. En het is nooit helemaal volledig, je krijgt kanker van dit vaccin. Het zou misschien wel eens kunnen. Hier zou je eens naar moeten kijken. Steeds een beetje meer twijfel zaaien. En wat staat er dan voor publiek daar op dat plein? Dat gaat natuurlijk juist mee, precies op die meest gevoelige, meest omstreden en ja, ook wel radicale suggesties.
Maar zie je dan dus ook zijn speeches radicaler worden? Want de grapjes worden aangescherpt. Nou, dat is nog redelijk onschuldig, zou je kunnen zeggen. Maar zie je ook dat de inhoud aangescherpt
wordt? Ja, precies. Dus, ja. Hè, dus 2 jaar geleden, dit was een onderwerp waar hij zich niet zo in verdiept had. En nou, daar zouden we eens naar moeten gaan kijken. Nu hoor je hem er bijna elke dag over. En ineens horen we hele concrete bijwerkingen die je zou krijgen. Hè, en de mensen die je natuurlijk opkomen dagen. Dat is juist ook, dat is een harde kern. Of dat zijn mensen die worden nu aangesproken. Precies door dat coronaverhaal. Die zijn sceptisch. Het valt mij echt op dat als ik nu naar zo'n campagnedag ga, dat ik meer mensen tegenkom die zeggen, weet je waar je eens naar moet kijken? Naar Soros, naar de Rockefellers, naar de Rothschilds. Daar komen echt meer complottheorieën langs. Nou, en zoals de comedian afgaat op wat zijn of haar publiek op een avondje waardeert. Dit resoneert.
Ja.
Dit werkt op zo'n plein.
En is het dan dus ook zo dat zeg maar de radicaalste uitingen het hoogste scoren op de applausmeter?
Dat idee heb ik wel. Want hij is een uur aan het woord. Een deel is het eigen verhaal. Maar ook een deel, dat zijn dan vragen uit het publiek. En die vragen die komen ook heel erg vaak terug op dit soort onderwerpen. En je ziet al bijna het volgende stadium of het volgende onderwerp. Dat mensen gaan vragen naar kindermisbruiknetwerken of pedofilienetwerken. En ook daar, dan hoor je dus nog niet zo'n heel concreet verhaal. Maar dan hoor je ook, we moeten het hier misschien maar niet over hebben. Want zelfs al zou ik er iets over kunnen zeggen, dan zou het wel eens een doofpot kunnen worden.
Ja, dit is wel heel interessant dat je het zegt. Ik was net bij de inloop van de ministerraad. En er stond een jongen te filmen achter de dranghekken die tegenwoordig staan bij de ministerraad. En inderdaad, wat zegt hij tegen Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, die naar binnen loopt. Hij riep iets over, iets in de trant. Het ging over pedo's. En doe je de groeten aan Thierry Baudet? Zei hij toen, oh nee, daar praat jij natuurlijk nooit mee. Weet je wel? Dus hij was allerlei verbanden aan het leggen. Journalist.
Filmend mens.
Een filmend mens, ja. Inderdaad.
Dus, en het valt denk ik sowieso, dit valt jou en mij op, is dat we dus echt dit soort verhalen meer. Dit wordt vaker geroepen op het Binnenhof als ministers, als Kamerleden langslopen. En hier staat dan dus wel een politicus die niet als eerste reactie heeft, sorry, maar dit is klinkklare onzin. Die ook niet zegt helemaal waar, maar die het zo in het midden laat dat hij weet, hè, dit is een groep die niet van zich wil vervreemden.
Heel interessant. Interessante observatie. Thanks daarvoor. We gaan eventjes van de straatcampagne naar de online campagne. En daarvoor gaan we eventjes bellen met die andere Rick, jouw naamgenoot. Rick Wassens, datajournalist voor NRC. Rick, ben je daar?
Zeker, hoi.
Hey, Rick, jij onderzoekt samen met onze collega Wouter van Loon de uitgaven van politieke partijen aan de online campagnes.
Ja.
En vandaag gaan we het hebben over de koploper daarin. Het CDA.
Het CDA, ja, die geven echt veel meer geld uit dan de rest. En dan vooral op Facebook en Instagram. Dus dat vonden Wouter en ik wel genoeg reden om daar eens in te duiken.
En om hoeveel geld hebben we het?
We hebben het gecombineerd over bijna 500.000 euro. En dat gaat voornamelijk meeste naar Facebook en Instagram. En dan denk je dat is veel geld.
In hoeveel tijd? Vraag ik me dan
even. Vanaf de afgelopen 90 dagen.
Oh,
dus
wow.
dat is fors. Ja, er gaat vorige week is er bijna een ton over de bank gegaan. En kijk je dan naar nummer 2, D66, die ligt echt op geruime afstand. En dat komt gecombineerd eigenlijk uit op 350.000 euro, give or take. En dat is dan op Google. En op Google doen zij best wel veel. Dus zij doen veel minder op alleen op Facebook. En CDA echt bijna alleen maar op Facebook en Instagram. Dus dat is, ja, je ziet het echt sinds 1 maart. Zijn alle partijen eigenlijk in versnelling gekomen qua de hoeveelheid geld die ze uitgeven. Het CDA lag al voorop, maar ja, dat wordt steeds groter.
En
maar
wat zie je dan? Waar geeft ze het dan uit? Aan wat voor posts?
Ja, het is eigenlijk van alles. Wij spraken een keer met Wijnald Duiverdak, die de campagne van GroenLinks leidt. En die zegt eigenlijk van, je hebt gewoon een soort de politieke content, om het maar met een vies woord te zeggen, dus politieke boodschappen op sociale media, die moeten gewoon, daar moet je geld aan uitgeven om die een beetje onder het bredere publiek te krijgen, omdat het gewoon mensen daar niet goed op reageren. En wat ze vooral zien bij het CDA is dat het gaat om filmpjes van Wopke Hoekstra die aan het schaatsen is. Het gaat om de talloze varianten van die slogan nu doorpakken. Het is eigenlijk alles. Die van dat schaatsfilmpje, daar zijn 6 varianten van gemaakt. Hadden we even
varianten?
Ja, ja, ja. En daarvan is dus 1 op tv gekomen en 5 komen dan op Facebook. En het moet echt een drukke dag geweest zijn voor die filmploeg van het CDA toen het vroor. Want er is dus 1 versie, dan schaatst hij dus over een riviertje en een kanaaltje heen. En dan krijgt hij een knikje van 2 oude mensen die langs de kant zitten met een dekentje over zich heen. En dat gaat dan over normen en waarden. Ja. En andere, dan schaatst hij langs kinderen die dan aanmoedigt. En dan gaat het over de kinderen en zo. Weet je? En op die
sommigen
manier
zeggen dat Wopke Hoekstra nog steeds over een bevroren vaart ergens schaatst.
Ja, nou, ik denk echt dat het echt een hele nuttige dag gehad hebben. Ja, of dan rijdt hij langs een koffiebarretje. Daar staat dan iemand een koffiebarretje. Hè? Zo'n rijdend ding uit de graaf in de sneeuw. En hoopt Wopke Hoekstra en de voice-over hoopt hij dat de horeca snel open gaat. Oh. Ondanks corona en zo. En dat is eigenlijk wat je ook ziet in bredere zin. Hè? Dus je hebt dezelfde inhoud. Dus Wopke die over een riviertje heen schaatst. En dat wordt telkens anders verpakt.
Maar kun je dan ook zien of ze dus iedere verpakking aan een andere groep voorleggen?
Ja, dus je hebt zo'n archief, zo'n advertentiearchief. We hebben het hier vaker over gehad in de uitzending over wat je nou kan zien. Je kan zien welke groepen ongeveer die advertenties zien en hoeveel geld daar dus aan uitgegeven is. En het is dan niet, oh, dat heeft Lemja gezien en zij is zo oud en ze wordt hier en hier. Nee, het is echt een percentage, 10% van de mensen die deze advertentie heeft gezien, was man en tussen de 20 en 24. Dus het is heel vaag wat je precies ziet. Maar je kan dus wel een beetje zien wat er waar het heen gaat. En dat zijn dan sommige advertenties gaan dan naar oudere vrouwen. Het is heel specifiek bij het CDA. Dat valt mij en Wouter, echt heel erg opgevallen. Dus soms hebben ze gewoon 40 varianten.
40 varianten?
Ja, 40 varianten van dezelfde tekst, dezelfde afbeelding. En die gaan dan naar andere groepen. En de ellende is van die advertentiearchieven is dat je dus niet weet hoe ze die groepen samenstellen. Want dat zou natuurlijk super interessant voor ons zijn. Want dan weet je welke groep kiezers heeft het CDA aan zijn achterhoofd als ze deze campagne maken. Maar je ziet dus alleen maar dat die ene variant die gaat dan naar 18 tot 24-jarigen in Overijssel en die gaat dan weer naar 30 tot 34-jarigen in Utrecht. En ja, zo hebben ze dus heel veel verschillende groepen. Wat je in die campagne van het CDA wel ziet is dat ze echt volledig op de Wopke Hoekstra tour doen. Het is echt een persoonlijkheidscampagne. Dus het gaat echt vooral om Wopke Hoekstra via zijn specifieke Facebookpagina geven ze ook 75.000 van die 500.000 euro uit. En ja, de omzicht komt ook een beetje om de hoek kijken. Die is dus wel actief in de campagne. Terwijl ja, je in het publieke debat je hem eigenlijk niet ziet. Volgens mij doet hij het ook rustiger aan. En wat ook grappig is dat in tegenstelling tot veel andere kandidaten, veel andere partijen, sorry, ook andere kandidaten geboost worden met advertentiegeld. En dan valt vooral Lucille Werner op, die nummer 10 staat bij het CDA. En daar geeft de partij gewoon 25.000 euro aan uit. Wat ik best veel geld vind als je het afzet tegen die 75.000 euro die ze naar Wopke Hoekstra zetten.
En hoeveel gaat er dan naar Pieter Omtzigt?
Niks specifieks. Hè? Dus het werkt als volgt. Het CDA heeft gewoon een zak geld. En die kan je dus volgen door welke Facebookpagina die advertenties gezet worden. En dan zie je dus de grote CDA-pagina. Daar gaat dan het grootste gros van het geld heen. Dan heb je Omtzigt. Dan heb je Hoekstra. Dan heb je Lucille Werner. En daaronder komt een hele lijst met andere Kamerleden. Waar het gaat dan niet om veel geld. Soms enkele duizenden euro's. En Omtzigt zichzelf, via zijn pagina, wordt niet geadverteerd. Maar dat betekent niet dat de CDA niet adverteert met Omtzigt. Hoor. Er zijn genoeg advertenties waarin ze ook aandacht voor hem vragen. Voor het sociale contract waar hij nu de discussie over aan wil met mensen. En zo.
Maar de grap is natuurlijk wel dat een aantal kandidaten juist ook voor zichzelf nog campagne voert binnen het CDA. Ja. En dat dan ineens ook, hè, dat ze zelf de teugels in handen hebben. En dat dan soms het CDA-logo verdwijnt bij Pieter Omtzigt. Of heel klein wordt gemaakt. Martijn van Helvert voert een eigen campagne.
Ja, Pieter Omtzigt is heel klein.
Voert een eigen campagne. Nou, het wisselt hoeveel aandacht ze geven aan het CDA. Maar daar krijgen ze vast geen geld voor om hun eigen voorkeurscampagne te voeren.
Nee, niet direct van het CDA. En dat is dus een van die, hè, dat, als je dus adverteert op Facebook, dan moet er een soort van disclaimer onder staan van deze boodschap is gefinancierd door. En dat zie je dan dan terug.
Ik heb nog even één korte vraagje over, Rick. Mm-hmm. Want het CDA, je noemt daarna komt D66. Hoe doen de kleine partijen het? Zie je dat daar ook geld wordt uitgegeven?
Het is echt sinds 1 maart zie je wel dus dat ze allemaal een beetje in opkomst zijn. Maar het is allemaal, ja, het zijn niet grote bedragen of zo. Wat je bijvoorbeeld, een partij die je de laatste dagen in de lijsten ziet, hè, dus wie het meeste geld uitgeeft per dag, is Partij voor de Dieren. Ja 21 zie ik ook voorbij komen. Die gaven bijvoorbeeld afgelopen week 16.000 euro uit. 17.000 euro bijna. Partijen als Volt ook wel wat, maar dat zijn ook partijen die andere strategie aanhangen, denk ik. Hè? Die juist heel erg inzetten op wat je dan met een lelijk woord organisch bereik noemt. Hè? Dus die proberen hun leden enthousiast te maken, zodat ze zelf die boodschappen rond gaan sturen. Dan hoef je natuurlijk geen geld uit te geven. Dat is ook een manier om aandacht te vragen voor je politieke beweging. Ik bedoel, GroenLinks heeft een leger met activisten, zoals ze dat noemen. Gewoon aanhangers van de beweging die boodschap rondplaatsen. Dan hoef je natuurlijk niet geld uit te geven aan advertenties. Ja. Geert Wilders, om maar een voorbeeld te noemen aan rechterzijde, die heeft nog niet eens een euro uitgegeven. Maar dat hoeft ook niet, want die man heeft gewoon een leger aan betrokken Facebook- en Twitter-fans.
Thanks. Dankjewel, Rick. Hier gaan we je nog vaker over horen komende week.
Leuk. Graag.
Van de online campagne ga ik weer terug naar tafel naar de tv-campagnes. Arjen, die noemde jij in je laatste column, sprak jij over de tv-incarnatie. Doe die daarmee?
Omdat dus inderdaad, behalve de marktpleintjes van Forum voor Democratie, verloopt de hele campagne via de media en dus voor een belangrijk deel via de tv, omdat dat toch de plek is waar iedere avond 2 miljoen mensen zeg maar op een kluitje gaan zitten kijken en dan vervolgens de rest van de wereld gaan bestoken met filmpjes en fragmentjes die ze allemaal gezien hebben. En ik heb het idee dat mensen bij de televisie, zeker omdat er ook nog meer gekeken wordt door corona, zich ook hyperbewust zijn van het feit dat het zo'n tv-campagne is. Misschien maken ze zichzelf daarmee ook wel iets belangrijker dan ze in werkelijkheid zijn. Maar je ziet regelmatig journalisten op tv ook een beetje voorzichtig worden en denken van wat moet ik nou, wat kan ik zeggen, wat kan ik niet zeggen? Beïnvloed ik het proces niet te veel als ik nu echt zeg wat ik vind?
Want als ik het goed begrijp, jij onderscheidt 3 soorten programma's in deze campagne. Zullen we daar eerst even doorheen?
Ja, de eenvoudigste soort zijn de niksige programma's. Die officieel zich erop voorstaan dat ze de mens achter de politicus laten zien. En ze laten inderdaad wel iets zien wat een beetje op een mens lijkt. Maar ook heel veel op een soort beeld wat iemand van zichzelf zou willen geven. En verder gaat het de hele tijd over niks.
Bijvoorbeeld?
Het ernstigste voorbeeld is de serie Ingelijst van Ruud de Wild. Waarin Ruud de Wild in gezelschap van een lijsttrekker een schilderij maakt voor die lijsttrekker. Dat schilderij bestaat overigens hoofdzakelijk uit letters en kleuren. Dus, en dat laat al zien hoe vreselijk afgeleid het allemaal is. En mijn persoonlijke dieptepunt daarbij was het moment waarop Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren te gast was en opeens Ruud de Wild zich vooroverboog en als een soort labrador op de schoen van Esther Ouwehand afsprong, die vastpak, eraan snuffelde en zei: is deze van leer? Want Esther Ouwehand, Partij van de Dieren. Partij van de Dieren. Betekent vegetarisme, betekent geen leer. Ik had echt het gevoel dat ik op een verjaardagsfeestje in 1981 terecht was gekomen, waar een nichtje vegetariër was geworden en alle ooms over zich heen kregen. Het was echt hopeloos. Nou, dat is dus 1 categorie. Ja. Dan heb je aan de andere kant van het spectrum de meest serieuze categorie. En dat het hoofdvoorbeeld daarvan is Nieuwsuur, die die lijsttrekkers 1 voor 1 op de grill legt. En het heel moeilijk maakt met een 100% zakelijk interview. Waarin de inhoud helemaal voorop staat, waarin ze soms ook wel er echt hard in gaan.
Geen ruimte voor luchtige feitjes.
Geen ruimte voor luchtige feitjes. Waarbij het soms ook opvalt. Ik heb goed gekeken naar het interview van Marielle Tweebeke met Lilianne Ploemen. En de regie van Nieuwsuur maakt ook heel graag close-ups van Tweebeke als ze afwachtend ernstig kijkt. Maar in de uitzoombeelden zie je dat ze tussendoor af en toe best wel eens glimlacht. Maar ze zullen er nooit close nemen als ze glimlacht.
Waarom? Om het nog meer gewicht te geven.
Ja, de Nieuwsuur, ze doen het geweldig. Maar ze verkopen het ook heel goed, deze strenge formule.
Een interessante observatie.
En daartussenin heb je de programma's, en dat zijn eigenlijk de meeste talkshows. Die debatten die Jeroen Pauw de afgelopen week heeft gemaakt, die vallen ook wel echt in de grotendeels ernstige categorie. Er zit een raar middenstukje in met persoonlijke vragen.
Ja, oké. Daar stoppen mijn hersenen met werken de hele tijd. Dan kom je van een heel serieus debat. Rutte, Wilders. Dan was het gegaan over de minder Marokkanen uitspraak, over massa-immigratie. En dan is ineens, oké, dan mogen je elkaar een persoonlijke vraag stellen. Waarom heb je geen huisdieren? Weet je wel? Dat je denkt.
Ja, maar je zegt mijn hersens stoppen. Ik geloof dat een van de dingen is die de diepst gewortelde gedachte van Nederlandse televisiemakers die een groot publiek willen bereiken, is dat als je de hersens van mensen aan het werk hebt gezet, dat je na een kwartier, 20 minuten max, moet je ze even uitzetten. Anders gaan of de mensen stuk of ze gaan naar een andere zender.
Dus het is eigenlijk heel goed dat mijn hersenen even stoppen.
Het is in ieder geval de bedoeling.
Oké. Derde categorie?
Derde categorie is de mengcategorie. En dat zijn inderdaad veel talkshows waarin ernstige gesprekken gevoerd moeten worden en waarin de presentatoren ook echt wel duidelijk willen maken dat ze inhoudelijk hun mannetje staan, maar waarin er relatief weinig tijd is en waarin er tegelijkertijd toch ook wel wat ontspanning moet zitten. En daar krijg je hele hybride vormen van, die vaak twee keer niks zijn.
Kun je ze een voorbeeld noemen?
Het sterkste voorbeeld daarvan vond ik vorige week zat Mark Rutte zat bij de vooravond. Daar werd hij geïnterviewd door Fidan Ekies en Renze Klamer. En dat begon vrij streng. Toen was er een blokje waarin Rutte zijn favoriete boek mocht pluggen. Toen heeft hij minutenlang over een biografie van Lyndon B. Johnson verteld. En toen begon Fidan Ekies hem stevig aan te pakken over de toeslagenaffaire. En toen ging het mis.
Dat gebeurt dus niet altijd. Dat hebben we met de toeslagenaffaire gezien.
Maar toch even afmaken. Ik geloof echt dat ik de reputatie heb bij mijn collega's ook. Ja. Dat als de dingen goed gaan, dat ik dat aan het afstralen op die collega's.
Okay.
Maar als minister-president heb ik natuurlijk kan ik niet persoonlijk in die departementen altijd precies de diepte in. Maar ik loop er niet voor weg. Je zult mij er altijd op kunnen aanspreken.
Ik wil even naar iets
wat
anders.
Wat het team doet, ook mijn verantwoordelijkheid. Ja, sorry.
Ik wil naar iets wat afgelopen zondag te zien was. Een eigen uitspraak van u in het verkiezingsdebat bij RTL. Even kijken.
Zo'n kans.
Ja, je hoort het. Het werkt nog beter als je het hoort dan als je het ziet.
Ja.
Want Ekies die had Rutte bijna klem op die toeslagenaffaire en op verantwoordelijkheid nemen en op dat moment bij het RTL-debat waarin hij dat slachtoffer tegenover zich had. Maar ja, er is een draaiboek.
Met toeslagen bedoel je?
Ja. Er is een draaiboek bij de vooravond. En ze hadden ook nog een stuk stevige ondervraging door Renze Klamer gepland. En de tijd raakte op en Klamer let te weinig op het gesprek van Ekies en te veel op zijn eigen ding. En die banjert tussendoor. En Rutte ontsnapt. Die zag dat natuurlijk meteen.
Dit is gewoon het afwerken van een draaiboek eigenlijk.
Ik bedoel, het lijkt me honds moeilijk om dat met z'n tweeën te doen. Want het is ook lastig als Klamer kan besluiten van oké, ik trek me terug. Maar dat weet Ekies dan niet. Dus dan gaat die het misschien nog afsluiten. Ja. Het is ook wel echt een probleem van duopresentatie wat je hier ziet.
En is het ook niet gewoon. We zien gewoon niet vaak dat iemand echt langdurig kritisch wordt bevraagd. Dat als je na een kwartiertje gewend bent dat we weer even moeten kunnen uitschakelen. Een politicus die zal elke kans aangrijpen om over te gaan op die vragen over huisdieren. En als de presentator dan niet keihard aanzet. Ja. Natuurlijk grijpen ze de eerste kans om het over iets anders te gaan hebben.
Ja, en een kwartier is lang. Want ik kijk die dingen vaak terug. Dat zijn meestal brokjes, zo'n serieus talkshow-interviews. 12 minuten.
Ja.
Echt heel weinig.
We weten trouwens, dat is natuurlijk het aparte. We weten dat ook kiezers vinden het niet per se erg als een politicus zwaar wordt ondervraagd. Dus we hebben bijvoorbeeld gezien dat die kritische burger, slachtoffer van de toeslagenaffaire, die Rutte tegenover zich kreeg in het RTL-debat. Dat heeft hem geen zetels gekost in de peilingen. Je zag ook dat er mensen waren die zeiden, het deed wat met hem, dat was juist goed. En toch is het iets waarvan vaak het idee heerst van dat zo'n confrontatie, dat is een beetje eng. Ik zat vandaag te kijken naar twee spindoktoren op de radio. Die zeiden, ik weet niet, als ik nog een spindokter was geweest, of ik mijn lijsttrekker wel naar Nieuwsuur zou durven sturen.
Ja. Ja, dat zegt wat over hun eigen politieke moed, zou ik dan zeggen bijna, maar goed.
Ook dat.
Jij had het net over je blik, Arjen. Ik ben toch wel benieuwd, jij bent recensent, dus je hebt altijd een stukje in je achterhoofd, hè, of de mogelijkheid tot een stukje. Hoe kijk jij naar bijvoorbeeld de pauwdebatten? Met wat voor blik kijk je daarnaar, of blikken?
Ja, met de ook in twee of drie strijd. Want mijn werk is natuurlijk om daar zo technisch mogelijk naar te kijken. En ook, ik kan natuurlijk eindeloos op de stoel gaan zitten van de politieke analist en allerlei de opinies in die richting de krant inschieten. Maar ik probeer toch te kijken naar eigenlijk hoe doen de journalisten het? Hoe doen de commentatoren achteraf het? Het televisietechnische deel? En dat probeer ik dan een beetje te combineren met de blik van de min of meer normale burger en kiezer die zit te kijken en af en toe denkt, help, wat krijg ik nou? Of die ineens ontroerd of begeesterd is. Maar dat is ook een soort dat moet maar op de een of andere manier goed bij elkaar komen. Want ik kan me ook niet als burger zeg maar te kwaad maken. Al is het maar omdat de reactie van de burger dan is de tv uitzetten. En dat is nou net dat enige wat ik niet kan doen.
Nee, maar je vrouw wel naast je, die kan je horen roepen dus vanaf de andere kamer. Moet je dit echt kijken. Want je had het net eventjes over de duiding achteraf en de commentatoren. En dan deze week had je dus meteen na die pauwdebatten op 1. En maandag zat ik er zelf aan tafel. En wat me opviel was de ontzettende snelheid. Meteen ergens iets van moeten vinden. Er was zelfs een flitspeiling, weet je wel. Meteen na het debat, 10 minuten daarna. Wie werd het meest gewaardeerd? Welke plannen waren het duidelijkst? Is dat iets nieuws? Ik vond het zo. Snel.
Het is de uiterste consequentie van de politieke journalistiek als sportverslaggeving. De uitslag duurt dus nog even, want die komt na de flitsenquête. Maar in ieder geval de analyse over hoe er gespeeld is, dat moet inderdaad meteen. En dat, wie heeft er gewonnen? En dat is natuurlijk ook dat is heel erg lastig. Ik zag bij dinsdag was dat bij het debat tussen Klaver en Hoekstra. Zag ik wel dat er dus ook dan bij de analist te veel schroom op kan treden. Want daar moest Joost Vullings van 1Vandaag, die moest daar zeggen wat hij ervan vond. Inderdaad, binnen 3 minuten na het debat. En er was van alles gebeurd en hij zei van schrik helemaal niks.
Vullings, goedenavond.
Goedenavond.
Fijn dat je er bent. Wat vond je van het debat?
Ja, een debat met veel gezichten, moet ik zeggen. Ja.
Hoe bedoel je?
Nou, bijvoorbeeld dat debat over eigenlijk het minimum jeugdloon ging het uiteindelijk. Dat was nou echt zo'n klassiek Nederlands verkiezingsdebat. Twee mannen, heel veel cijfers, heel ingewikkeld, heel technisch. Volgens mij hebben de mensen thuis er geen snars van begrepen.
Ja, ik denk dat hij de mensen thuis hier wat onderschat. En ook, want wat er daarvoor net gebeurd was, dat Klaver met een bulldozer over Wopke Hoekstra heen gegaan was. Omdat bleek dat hij precies op het onderdeel cijfertjes en details de boel beter wist, of het CDA-programma beter kende, dan notabene de minister van Financiën.
Voor de CDA-campagne was het gewoon een heel erg pijnlijk moment.
En dat durfde Vullings dus niet te zeggen.
Ja, maar denk je dat hij het niet durfde? Of dat je ook gewoon door die snelheid, je hebt pas dat debat gezien, je bent het toch aan het verwerken en je moet al komen met een soort van standpunt, een mening. En
ja, maar dat is zeker voor Joost Vullings, die dat elke dag doet zo ongeveer. Dat is wel zijn werk. En dit was zo obvious dat er iets gebeurd was, dat ik... En je hoort ook in de stem van Thijs van der Brink een soort verbazing van, nou...
Gebeurde wel wat meer.
Ja, het was niet alleen dat... De hoofdmededeling was niet van, goh, ze waren het oneens.
Oké, nou, de komende tijd is er dus nog heel veel te zeppen en te zien en een heleboel stressmomenten. Vanavond in Nieuwsuur de ondervraging, moet ik zeggen, in wat meer neutrale woorden van Mark Rutte, de VVD-lijsttrekker. Zondag is er het Jeugdjournaal, maandag is het 1Vandaag debat. Dinsdag is het NOS slotdebat, genoeg om te zien. Dank jullie wel, Arjen Fortuyn en Rick Rutte. En Rick, jou horen we morgen weer in de Vertrouwde Haagse Zaken, die op zaterdag verschijnt. En we blijven gewoon even bezig. We hebben de belofte om met een dagelijkse Haagse Zaken te komen, heel letterlijk genomen. Want zondag verschijnt er namelijk ook een extra aflevering. Maar die is alleen te beluisteren in de NRC Audio app. En in de show notes staat een downloadlink naar die app. Dank voor het luisteren. Deze hele week trouwens al daarvoor. Ook dank aan de productie. Henk krijgt ook van werk en Iris Verhulstonk. En we zijn er morgen dus weer. Tot morgen.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.